Hallo, en wat leuk dat je luistert naar onze podcast Ferry en Edino Overleven.
Hallo allemaal.
Hallo, hij zit tegenover me hoor.
Yes.
Edino van Dorsten. Vandaag even een andere aflevering dan gebruikelijk. Wij kwamen er namelijk achter dat, wij gingen er redelijk vanuit dat de meeste mensen precies weten wie wij zijn en wat onze achtergrond is. Maar dat bleek niet zo te zijn.
Nee, klopt. En
dus
maar goed ook.
Daar hebben we 14 afleveringen voor nodig om daar achter te komen. Dus wij dachten, ja, moeten we misschien toch niet even een aflevering opnemen waarin we de luisteraar uitleggen waar we vandaan komen. En hoe het komt dat we doen wat we doen.
Ja.
We hebben het al vaak, we halen het voorbeeld vaak wel aan. Maar heel veel mensen hebben vaak helemaal geen idee waar we het over hebben.
Nee.
Dus het zou kunnen zijn dat dit de eerste aflevering is die je luistert. Want we gaan hem waarschijnlijk wel als eerste in de lijst zetten. Omdat het toch wel een soort intro is van wie wij zijn. Maar het zou kunnen zijn dat dit wel je 14e aflevering is. Dus dank je wel dan voor het trouwe luisteren. Ja, we hebben beide iets meegemaakt wat behoorlijk heftig was, maar ons wel samen heeft gebracht.
Ja.
En waardoor we ook deze podcast zijn gaan maken. En we gaan één voor één proberen kort en bondig te vertellen wat het precies is.
Ik ga
wat
het proberen.
We hebben meegemaakt. Ga ik of jij beginnen?
Begin jij maar, want dan heb ik een goed voorbeeld.
Oké. Oké, ik ga beginnen. Ja, waar zou je mij van kunnen kennen? Niet dat het belangrijk is, maar ik was vrijdag de 13e november 2015 in Parijs met drie van mijn beste vrienden. Wij waren daar niet voor niks. We gingen een concertje pakken. Hebben wij wel vaker dit soort mannenuitjes. Muziek en bier, dat bindt ons. Zo ook deze avond. Wij waren in het Bataclan Theater in Parijs voor een concert van een Amerikaanse band. The Eagles of Death Metal. Een band waar ik zelf niet per se echt fan van ben.
Niet zo goede muziek ook, toch?
Nee, niet zo hele goede muziek. Rock'n'roll muziek. Heel simpel, maar wel leuk. Gezellig. Ze traden op in het Bataclan Theater. Een mooi theater in het centrum van Parijs. Wereldberoemd door wat er deze avond is gebeurd. Wij komen er best wel laat aan. Om een uurtje of 7:30. De zaal is al helemaal gevuld. Eigenlijk veel te laat. We moeten ons echt tussen de mensen door wurmen om een plekje in de zaal te vinden. We gaan een beetje strategisch staan bij de toiletten en de bar in de buurt. Twee plekken die we veel gebruiken. Als je naar een concert gaat, pissen en bier halen. Dat is een beetje hoe je de avond doorbrengt. En dan hopen dat je je plek niet kwijtraakt. Maar we staan dus ook bij een nooduitgang in de buurt. Zonder dat we dat zelf dorpen. En die plek, ja, die zal dadelijk ons leven gaan redden. Want tijdens het concert, even het concert een klein beetje uitleggen. De zanger van de band, Jesse Hughes, dat is een pastoor. Die kletst heel gemoedelijk en gezellig de liedjes als een rock'n'roll kerkdienst aan elkaar. Wat echt voor een hele fijne sfeer zorgde. Echt een warme sfeer die avond. Een van hun heftigere nummers, Kiss the Devil, spelen ze. En tijdens dat nummer breekt er een moshpit uit. Voor de mensen die dat niet kennen. Dat is een krioelende mensenmassa. Vaak bij rockconcerten tijdens heftige gitaarstukken gaan mensen rondjes rennen en elkaar wegduwen. Zo ook deze avond. Mijn vrienden duiken die een moshpit in. Ik niet. Ik blijf een beetje aan de linkerkant van de zaal staan en ik zie mijn vrienden zo lekker hossen en met bier gooien. Maar dat hossen en dat bier gooien, dat wordt vreed verstoord als er drie terroristen de concertzaal binnendringen. En beginnen te schieten op het publiek. En ook op de plek waar ik lig. Ik ga hier niet te diep op in, maar wel even in het kort. Ik zie heel snel mensen doodgeschoten worden om me heen. Dat gaat echt supersnel binnen secondes. Je bent een biertje aan het drinken, je bent aan het feesten en ineens gebeurt er dat. Niet echt de tijd om echt te beseffen waar je in terecht bent gekomen. Een minuut of 20 hebben wij met z'n vieren in die schietpartij gezeten. We zijn uiteindelijk kruipend de concertzaal hebben we weten te ontsnappen, wij alle vier. Het is echt een godswonder. Ook geluk dat we zo dicht bij een uitgang stonden, tot we ook snel konden ontsnappen. We zijn elkaar uit het oog verloren die nacht. We zijn afzonderlijk van elkaar die concertzaal uitgerend. Ik ben door de straten van Parijs gaan rennen. Opgevangen door een Franse vrouw uiteindelijk, die Veronique, die mij mee naar huis heeft genomen. Waar ik even op adem kon komen en mijn vrienden kon bellen en mijn familie in Nederland. Waar kom ik er ook achter dat er dus 6 aanslagen zijn gepleegd die nacht in Parijs. 131 doden in totaal. Een van de grootste aanslagen ooit in Europa. En dat zeg ik niet met trots, maar het is wel wat het was. Wel een hele mooie ervaring door opgevangen te worden door gewoon wildvreemde mensen. Ik bedoel, je wordt doodgeschoten en 20 minuten later staat er gewoon een soort nieuw gezin voor je klaar. Je zegt, kom maar hier, wil je even douchen? Hier heb je wat schone kleding. Moet ik je moeder even bellen om te vertellen dat je oké bent? Dat is allemaal wat er gebeurt. Het is mooie dingen ook best wel. Daar heb ik veel van geleerd. Tot niet iedere situatie per se lelijk is. Ondanks dat het alleen maar lelijk lijkt. Ik denk dat jij daar ook wel veel over kunt vertellen zelf. Ja. Maar dat was al een klein... Daar is eigenlijk de verzachting in mijn eigen karakter begonnen. Was ik wel nodig. Ik was echt de oude zeikert vroeger. Maar goed, de volgende dag mijn vrienden weer gezien. Dat heeft de hele nacht geduurd. Doordat je de straten van Parijs niet op mocht. Terug naar huis gereden. Thuis stond de media ons op te wachten. Echt ieder programma wilde ons hebben. Dat ging niet op een hele zachtaardige manier. Ze kwamen wel eens thuis aanbellen. Er werden lastig gevallen via de telefoon. Ook familie en vrienden hadden daar last van. Dus wij hebben niet echt onder druk, maar wel een beetje om van het gezeik af te zijn. Een interview bij Umberto Tan gegeven toen de tijd. Mm-hmm. Hebben veel mensen gezien. Is geroemd. Zijn interviewtechniek op dat moment. Heeft hij ook Sonja Barend Award voor gewonnen. Een hele mooie ervaring. Eigenlijk onze eerste ervaring met de media was een hele positieve. Daar hebben we ook wel eens anders meegemaakt later. Maar het heeft wel losgemaakt, dat interview. Ja, ik heb je deze vraag van mij nooit gesteld, maar heb jij dat interview gezien toen? Van ons vieren bij Umberto Tan. Of kan je het nog herinneren?
Nee, ik kan het me niet herinneren. Nee. Nee.
Bijzonder. Sorry. Ook.
Nee, ik heb hem wel teruggekeken, maar ik kan dat moment niet herinneren. Nee.
Jij hebt niet live voor de televisie gezeten toen?
Nee, maar ik keek geen tv, dus dat heeft daar natuurlijk mee te maken.
Ja, dat heeft wel, maar je wist wel van die aanslagen of waarschijnlijk
absoluut,
dat die gebeurd waren.
Ja, dat heb ik meegekregen, omdat ik toen wel voetbal aan het kijken was.
Oh ja,
En het is natuurlijk, dat valt niet te missen, de volgende dag dat je naar je werk gaat. Iedereen heeft het erover.
En die wedstrijd waar jij het over hebt, daar gingen ook een aantal bommen bij af. Dus dat heb je, je had wel iets van mij.
Ja, klopt.
Ja. Maak soms, het is een beetje gek om nu grapjes te maken, maar we maken wel eens grapjes over dat jij onder een steen hebt gelegen. Ik wil niet hebben meegekregen. Ja. Nou goed, hele mooie ervaring. Dus bij Umberto Tan, daar heeft veel losgemaakt bij mensen. Ook de media-aandacht hield toen wel een beetje op. Ik werd nog wel redelijk vaak benaderd door journalisten die vonden dat ik goed kon vertellen. Zo van, joh, mag je niet een keer interviewen? De slachtofferhulp werd ik gevraagd. Kan je niet een keer op een symposium in een paneldiscussie iets vertellen over wat er op een burger afkomt? Die ineens die te maken krijgt met heel veel media-aandacht. Bij dingen waar ik dacht van, oké, dit helpt mensen, zei ik al ja tegen. Al heel kort na die aanslag. Ik had geen idee wat dat voor lange termijn gevolgen zou hebben. Tot me dat een ander werk zou geven.
Een mooi positieve draai.
Ja, maar dat denk ik op dat moment natuurlijk helemaal niet meer na. Mensen zeiden wel van, waarom geef je al die interviews en waarom zit je in al die panels? Nou, ik vond het fijn om iets goeds ermee te doen en ik had er verder helemaal geen grote plannen mee. Ik was fysiotherapeut. Ik vond mijn werk hartstikke leuk. Ik had ook helemaal geen reden om ander werk te zoeken. Later wel, toen ik door de PTSS een beetje instortte en in een klein arbeidsconflict terecht kwam, ben ik dit gaan spreken. Iets meer gaan onderzoeken. Zo van, god, het is leuk. Mensen zitten erop te wachten. Zou het iets voor mij zijn? Dus dat zaadje werd wel geplant. Ja. Om dat verder te onderzoeken. En mensen zaten er op te wachten, blijkbaar. En nogal veel mensen zaten erop te wachten. Tot ik er echt veel tijd in heb gestopt om een mooi verhaal te vertellen. En een van de speerpunten in mijn verhaal, waar mensen altijd wel ademloos naar zitten te luisteren, is wel het feit dat ik bevriend ben geraakt met de vader van een van de daders.
Ja.
Azdin Amimour, de vader van Sammy Amimour, een van de schutters in de Bataclan die ik ook heb gezien, die op mij stond te schieten. Die ontmoetingen, ik heb een aantal ontmoetingen alleen met hem gehad. Maar Jessica Valerius, documentairemaakster uit Nederland, die ook een documentaire over het verhaal van jou heeft gemaakt, waar je zelf maar meer over moet vertellen dadelijk. Die wilde dat documenteren, heeft ze gedaan. Heel mooi document van gemaakt, die avond in Bataclan. Ik was er erg trots op dat ik dat kon laten zien. Zo van, god, kijk, wij zijn twee mensen die heftige shit hebben meegemaakt. De vader was Sammy en ik. En wij praten met elkaar. Het is heel makkelijk om natuurlijk wel een mening te hebben over de vader van een terrorist. Ik had dat niet per se. Ik wilde hem gewoon ontmoeten en zien van, nou, wat is het verhaal van die man? En misschien vind ik wel, oké, dit is niet helemaal zuiver. Ook goed, maar ik wilde eerst met die man praten. En
voordat je een oordeel had.
Ja, en dat is heel veel mensen staan natuurlijk wel anders in. En het is voor mij wel ook weer een van die stukjes geweest dat mijn karakter heeft verzacht, maar ook heeft laten zien dat verhalen zijn vaak niet wat je denkt dat het is. Er zit veel meer achter. Dus vooral dat verhaal van Sammy zit heel veel verdriet achter.
Ja.
Hele familie is aan elkaar gerukt. Ze hebben een keer niet opgevoed als terrorist. Die is terrorist geworden door radicalisatie, filmpjes op internet, complottheorieën, daar waarin hij ging geloven. En hem heeft toen besluiten dat die aanslag te plegen en zijn leven te geven voor IS... Mm-hmm. En Allah dat het beste was om te doen.
Ja.
En heb ik nu ik dat verhaal ken, ook best wel. Vind ik dat best wel sneu. Ook voor die familie. En ik ben er wel trots op dat ik die man een vriend van mij mag noemen. Want het is natuurlijk ook een Een heel bijzonder verhaal. Een kant van het verhaal die zelden belicht wordt. En ook wel veel met mij heeft gedaan. En ik zei net al eerder dat er stukjes verzachting plaats aan het vinden waren in mijn karakter. En dit was er ook wel eentje van. Maar wat zeker niet voor verzachting in mijn karakter zorgde, was wel het commentaar wat mensen hadden op het feit dat ik die vader opzocht.
Ja.
Want mensen die vinden daar dan iets van. Stockholm-syndroom werd vaak op ons... Bob is ook bij de ontmoeting geweest, een van mijn andere vrienden. Stockholm-syndroom, hè, dat zegt dat je sympathiseert met iemand die jou iets heeft aangedaan. Ja. Je ziet het vaak bij mensen die ontvoerd worden. Het is vaak ook een beschermingsmechanisme. Maar dat is totaal niet wat dit is. Want nee, die man heeft mij niks aangedaan. Nee. Terwijl ik vind
hij is zelf ook slachtoffer.
Ja, een medeslachtoffer. Nee. En ik vind het fijn om slachtoffers van die avond te ontmoeten. Dat vind ik altijd... Je voelt een soort instant connectie. En dan heb ik het over het algemeen over mensen die bij de Bataclan aanwezig waren. Daar heb ik er veel van ontmoet. Maar dit was ik weer een slachtoffer in een hele andere orde.
Ja.
Heel veel mensen vonden er van alles van. En het heeft me wel een beetje doen twijfelen van... is het wel verstandig om hiermee door te gaan? Ook familie van mij zei, ja, moet je dit nou wel... Is het nou verstandig om te doen? En kijk wel uit. Terwijl ik wel voelde van, ja, dit is het pad dat ik moet bewandelen. Dus ik heb al voet bij stuk gehouden, gelukkig. En er is zoveel gebeurd met mij op persoonlijk vlak. Ik geloof wel dat ik een betere versie van mezelf ben geworden. Ik was een bozig mannetje die altijd met zijn vinger wees naar iedereen behalve mezelf. Maar de ontmoeting met Veronique en haar gezin, de ontmoeting met de vader van Sammy, al die positiviteit, en dat herken jij ook, dat je op tv komt met je verhaal en iedereen wil je helpen. Ja. Dat is niet hoe het bij de meeste mensen gaat. De meeste mensen maken shit mee, die moeten dat allemaal alleen doen. Die mogen niet op televisie daarover vertellen. Ondanks dat wij en jij, we hebben het ook echt niet makkelijk gehad. En jij wel helemaal niet, ondanks dat het geen wedstrijd is. Maar dat je zoveel positieve aandacht krijgt. En mooie aandacht, mensen die willen helpen, dat maakt het wel makkelijker. Mm-hmm. En dat deed mij ook op een gegeven moment beseffen van... What the fuck, ik heb zo'n mooi leven. Waarom loop ik nou altijd zo te zeiken?
Ja.
Echt een spiegel werd me op een gegeven moment voorgehouden. Ik was zelf al aan het schrijven, mijn dag aan het afsluiten. En soms was ik aan het klagen en aan het mopperen. En dan schreef ik mijn dag op en dan dacht ik van... ik heb zo'n fucking mooie dag, waarom loop ik nou zo te zeiken?
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen zeiken, terwijl er niks is om te zeiken, maar om het te klagen. Dus ook even het kort. Ik geloof dat ik een betere versie van mezelf ben geworden, doordat ik boosheid niet langer mijn leven heb laten domineren. Terwijl ik dat vroeger wel heel erg kon. Ik hoop al, het is ook een schild waar ik vaak verdriet achter schuilt. Mensen worden niet zomaar boos. Ja. Boosheid zit altijd iets achter. Je bent boos omdat jou iets is aangedaan. Je wordt boos omdat je teen stoot. Boosheid aan zich is niet een emotie die zomaar opkomt. Er zit...
Nou, is ook soms boos omdat je niet weet wat voor andere emoties je moet tonen of durft te tonen. Soms durf je geen andere emoties te tonen. Is een boosheid de makkelijke manier.
Ja,
dus dan jezelf kwetsbaar op te stellen en bijvoorbeeld emotioneel te reageren.
Dat zit er zit vaak iets achter. En 9 van de 10 keer is het verdriet of ook wat jij zegt. En ik heb me veel te lang verschuild ook achter boosheid.
Ja.
Terwijl er heel veel andere dingen aan achter zaten. Dus sinds ik dat door heb, ben ik wel echt een gelukkiger mens geworden. En het komt denk ik ook omdat ik heb gezien die avond in Parijs wat boosheid met je kan doen. Tot ik dacht, ja, ik wil niet mezelf daarin verliezen. Ik bedoel, ik heb het dan natuurlijk over de terroristen. Ik zal nooit een terrorist worden. Maar ik was wel mensen bij me vandaan aan het duwen die ik eigenlijk liever heel dichtbij me had willen hebben nog. Ik ben heel veel goede vrienden verloren. Doordat ik gewoon een verschrikkelijk boze mannetje ben geweest. Het grootste gedeelte van mijn volwassen leven. En ik vind het heel mooi dat ik andere mensen mag inspireren met mijn verhaal. Hoe ik dan dat boze mannetje ben kwijtgeraakt. Maar ook laat ik mijn publiek graag met een spiegel. Ja, ook graag een spiegel voor met het grote boodschap van... Ja, als je wat van je leven wil maken, dan moet je het toch echt zelf doen.
Ja, en absoluut.
Kan je van alles aangeraakt worden... Maar uiteindelijk ben jij echt degene die bepaalt of je verleden of je verleden je toekomst laat bepalen. Er is maar één die dat kan en dat ben je echt zelf.
Klopt.
En ik probeer dit verhaal nu in een kwartier te vertellen. En ik zit precies op een,
dat is perfect,
op een kwartier. Ja, het is, ik zit even te denken of ik nog... Vergeet ik nog wat dingen? Want jij hebt mijn verhaal
ben benieuwd
vaak
of jij,
gehoord.
We maken deze podcast samen. En neem jij de ervaringen die je in al die jaren na de aanslag hebt meegemaakt... en die je geleerd hebt mee in de podcast? Probeer je mensen ook te inspireren middels deze podcast... of wellicht een spiegel voor te houden?
Ja, ik denk dat we dat wel proberen allebei ook. Voor degene die dit als eerste aflevering gaat luisteren... we gaan verschillende thema's behandelen. Boosheid, vriendschap, de dood... En ik probeer wel, ja, ik probeer wel mee te nemen wat ik heb geleerd de afgelopen jaren. En,
ook soms luchtige thema's, hoor.
Ook soms luchtige thema's. Ja, sport hebben we het ook over gehad. En humor gaan we het nog over hebben.
Yes.
Ik weet niet, als je dit luistert, misschien hebben die al opgenomen. Nee, en dat is, ik hoop dat mensen inspiratie uit onze verhalen kunnen halen. Dat ze denken, god, ik heb zelf ook heftige shit meegemaakt. En die jongens ook. En ik leer van hun verhalen. Dat is wel wat ik... Hoop, het gaat je telefoon af. Dat maakt niet uit. Doe maar uit. Mag allemaal. Ja, we zitten in Meppel vandaag bij je thuis. Hebben we voor me nog helemaal niet genoemd. Ja, ja, dit is een beetje mijn verhaal. En Jessica Verleris heeft natuurlijk ook een documentaire over jou gemaakt. Dat is niet per se onze link. Maar daardoor wisten we misschien wel iets meer van elkaar dan... wel daardoor al. Want je had de documentaire van mij ook gekeken. Heb je wel eens verteld voordat jullie in zee gingen met elkaar... Ja. Met elkaar, dat hebben we van de podcast al een paar keer benoemd, via de mensenheld leren kennen. Een item. Want,
over mentale, wat was het? Mentale kracht.
Ja, bij mannen. Ja, ja over mannen en mentale gezondheid.
Klopt, ja.
Dus dat is mijn verhaal. En jij hebt ook een verhaal.
Dat klopt inderdaad. Ja,
er wordt nog een uitdaging om dat
te wordt een uitdaging om dat kort te vertellen. Ja, nou ja, je noemde net al een aantal dingen die ik herkende. Uiteraard de aandacht die je krijgt vanuit het publiek. Alleen bij mij zit er ook een heel verhaal voor. Omdat ik namelijk geboren ben in een bepaalde situatie. En 27 jaar van mijn leven eigenlijk zonder die aandacht en zonder die hulp heb doorgebracht. Maar ik wil ook beginnen eigenlijk bij een moment. Was ook op de 13e. Maandje ervoor, oktober, een paar jaar daarna, 2019, 13 oktober 2019, een normale maandag, werd ik eigenlijk om 7:30 s'avonds door de politie uit mijn huis gehaald. Zonder te weten wat er aan de hand was. Meegenomen in een auto, volle vaart naar het politiebureau gebracht en werd daar neergezet. En ik werd daar verhoord en met een hele rare vraag eigenlijk moest ik mijn
leven... Intimiderend was het ook,
intimiderend,
toch?
Heel intimiderend. Ik mocht geen telefoontjes plegen. Ik mocht... ik had bijvoorbeeld... ik was aan het douchen toen ze binnenkwamen. Dus ik had ook alleen maar een broek aan. Ik had geen eens tijd om een onderbroek aan te doen. Dus het hele verhoor, wat tot midden in de nacht duurde, ook op een hele oncomfortabele manier eigenlijk doorgebracht. Maar ik moest mijn levensverhaal vertellen, wat op zich best wel een rare vraag is. Beginnen bij het begin, wat ik me nog kon herinneren. En al gauw ging het de richting op dat ik wist dat zij erachter waren gekomen. Dat ik meerdere broertjes en zusjes had. Omdat dat onderdeel is van mijn levensverhaal. Ik ben namelijk opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Waarvan de 3 oudste ingeschreven zijn. En de rest niet meer. Ook hebben zij zijn niet naar school geweest. Zij zijn niet naar buiten geweest zoals andere kinderen naar buiten gaan. Ik zelf ben wel naar school gegaan. Alleen heb constant tussen 2 kampen geleefd. Waarin het geloof van mijn vader eigenlijk thuis een rol speelde. Hele grote rol speelde en alles beheerste. En waarin ik zelf me eigenlijk als kind mijn eigen weg moest vinden. Een jeugd waarin helaas heel veel verkeerde dingen gebeurd zijn. Mishandeling, indoctrinatie, noem het maar op. Zelfs seksueel misbruik is er voorgekomen. Eigenlijk wel een horrorjeugd, zo kun je het wel noemen.
Ja,
alleen
zo vindt het ook.
En dat is uiteindelijk hetgeen waarom ik hier zit, is wij zelf kijken daar niet op die manier naar. Kijken naar het positieve in het leven. We proberen dingen om te zetten in positiviteit. En zo dat verhaal, zo was het natuurlijk nog niet bekend. Het genuanceerde gedeelte, dat hebben we uiteindelijk zelf verteld in de documentaire. Omdat we eigenlijk hetzelfde als jou een beetje gek werden van de media-aandacht. Mijn broertje was namelijk een kroeg binnen gegaan, contact opgenomen met de politie uiteindelijk. En zo is het balletje gaan rollen.
De even je broertjes die nog thuis... In het huis waar je uit ontsnapt bent.
Ja, en de dag nadat ik door de politie uit huis gehaald ben... is er in het nieuws verschenen dat er een gezin... in een Drentse boerderij aan het wachten is op het einde der tijden. Een ongeregistreerd gezin. En er waren eigenlijk de wildste verhalen deden de ronde. De meeste...
Veel klopte niet,
80% klopte niet. Dat komt omdat niemand eigenlijk iets wist. Dus iedereen ging dingen invullen tot het moment dat ze hun hele leven in een kelder hebben geleefd, wat niet waar is. Dat ze hun hele leven...
Dat is ook wat jij aan mij ooit vroeg. Van, heb jij het idee dat ik heel mijn leven in de kelder heb gewoond? Ja. Want dat, je had het idee dat het beeld was dat naar buiten was gebracht.
Klopt,
ook, hè, van
klopt.
Jullie.
Ja, en dat was ook het beeld. Kijk, uiteindelijk, journalisten werken zo. Tuurlijk, ze doen aan waarheidsvinding. Maar ze zoeken ook naar sappige details, dingen die ze kunnen versterken, dingen die mensen triggeren om te gaan lezen, om erop te gaan klikken. En dat is absoluut gebeurd. Dus het verhaal werd uiteindelijk heel erg uit zijn verband gerukt, waardoor de waarheid ineens totaal naar onderen geschoven. Dus we werden eigenlijk belaagd door journalisten. Ze kwamen op mijn werk, ze kwamen overal. We wisten niet hoe we er om moesten gaan. Het is zo'n complex verhaal dat je het niet in een krantenbericht kan...
Nee, dat is niet uit te leggen.
Dat is te weinig. Het is ook nog weer de interpretatie van degene die het opschrijft, vervolgens de interpretatie van de lezer. Dus uiteindelijk wilden we wel graag onze kant van het verhaal vertellen. En hebben we dat uiteindelijk via Jessica Valeris gedaan, die daar een documentaire van gemaakt heeft. Het plan was er om een eenmalige aflevering te maken waarin dat verteld is. Dat bleek
paste
niet. dat paste niet. Dat is niet gelukt. Het zijn uiteindelijk 4 afleveringen geworden.
Was je daar zelf ook blij mee tot het er meer werden?
Ja, absoluut. Ja, heel blij. Ja, omdat ik ook al... uiteindelijk is er ook heel veel opgenomen wat natuurlijk niet uitgezonden is. Dat gebeurt altijd.
Ja.
Alleen wat er uiteindelijk uitgezonden is een soort van chronologische volgorde in het verhaal. Waarin mensen begrijpen waar we vandaan komen, wat er gebeurde, hoe we opgevoed zijn. En dat er hopelijk ook wat meer begrip was waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Bepaalde keuzes die ik bijvoorbeeld zelf heb gemaakt door nooit op jonge leeftijd bijvoorbeeld andere mensen te vertellen over dit geheim. Ik heb namelijk nooit iemand verteld dat ik meerdere broertjes en zusjes had, omdat mij dat ten strengste verboden was door mijn vader. In de documentaire komt bijvoorbeeld ook een geluidsfragment voor waardoor het duidelijk wordt dat dat echt op jonge leeftijd al verteld is. De gevolgen, wat er zou gebeuren als je het wel zou vertellen. Het is echt, echt heel
indrukwekkend
erg
fragment
opgebouwd.
Is dat ook.
Ja, ja.
Als mensen dat willen zien in de documentaire zit het.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Je laat het ook in je lezing horen.
In mijn lezing laat ik het ook horen, omdat het echt een cruciaal puzzelstukje is. Waarin mijn eigen kinderlijke brein eigenlijk vanaf dat moment een bepaalde kant opgeduwd is. Die documentaire die heeft nog wel de tongen losgemaakt. We hebben heel veel steun gekregen vanuit Nederland. Documentaire uit trouwens de kinderen van Ruinewold. Mocht het nog geen kwartje gevallen zijn.
Ja.
4 afleveringen, veel reacties, veel steun. Enorm veel berichten gekregen die uiteindelijk ons ook zoveel kracht gaven om er echt op met een positieve manier mee om te gaan. Uiteindelijk heeft het zelf nog in een hele mooie prijs geresulteerd. De televisiering, de gouden televisiering. Datzelfde jaar, vorig jaar uiteindelijk gekregen. En dat heeft best wel wat veranderd in ons leven. We zijn inderdaad van onbekende status naar toch wel redelijk bekende status. Mensen die herkennen, mensen die hebben meegeleefd, mensen die hebben meegehuild soms. Maar ook die je enorm veel goeds toewensen. En dat is ik kan wel zeggen dat dat een hele mooie positie is in om te zitten, maar ook een hele overweldigende positie. En je moet er uiteindelijk heel sterk in staan om dan de juiste keuze te maken. Die juiste keuze voor mij is om mijn ervaringen om te zetten in andere mensen uiteindelijk daarmee te helpen. Zeker op scholen. Ik ben zelf altijd naar school geweest. Ik heb altijd tussen 2 kampen ingeleefd. In beide werelden niet begrepen gevoeld. Zeker op school niet. In een hoekje gedrukt, gepest. Waarin ik eigenlijk merkte dat effect van die jaren eigenlijk veel groter was nog bijna dan wat ik thuis meemaakte. En ik daardoor ook mensen wil meegeven dat je nooit moet oordelen over anderen. Dat je nooit aan de buitenkant kan zien wat iemand, aan de andere kant meemaakt. Dat is 1. 2 is positiviteit, identiteit. Ik heb heel veel moeite gehad om mijn eigen identiteit te vinden in mijn leven. Iets wat ik nu wel aan het vinden ben. Iets wat een enorm mooie zoektocht is. Iets waardoor we deze podcast ook doen. Dus ook een onderdeel van de podcast, identiteit. En het belang van identiteit is dat is enorm. En daarnaast niet blijven hangen in negatieve ervaringen. Dus wat ik zeg is, het gaat niet om de negatieve ervaring die je gehad hebt, maar om de positieve draai die je eraan geeft. En ja, hoe doe je dat? Ja, dat ik kan het voor anderen niet invullen. Ik kan alleen vertellen hoe ik zelf altijd de stappen heb gezet. En uiteindelijk gekomen ben tot waar ik nu sta. En ik denk dat dat gegeven alleen al sommige mensen kan helpen om zelf ook barrières te doorbreken. En dat is mij wel veel waard. Dus vandaar dat ik eigenlijk deze stappen maak. Ben ik dan nog wat vergeten? Ja, misschien wel. Ik ben 10 jaar geleden, wat is het, inmiddels 12 jaar geleden, in 2010, heb ik zelf de keuze gemaakt om te ontsnappen. Onder, ja, het, onder ja, het, de, re, ja, wat is het? Het regime van mijn vader, om het zo maar te zeggen.
Stel eens voor dat je toen de media had opgezocht.
Was heel anders geweest.
Ja,
ja, daar was niet, was geen begrip van, voor geweest.
Nee, denk je?
Nee, weet ik heel zeker. Omdat, kijk, op dat moment was ik echt een kind. Ik was echt nog volledig geïndoctrineerd door mijn vader. Ik had me nog niet losgemaakt geestelijk van de ideeën, van het gedachtegoed. Dus sowieso was ik op dat moment niet sterk genoeg om dat te doen. En als ik het wel had gedaan, dan had ik nog te veel achter hem gestaan. Waardoor ik dus uiteindelijk alleen maar verder zelf geestelijk eigenlijk in de problemen geraakt zou zijn. Ik had echt die 10 jaar, dat proces had ik nodig om mezelf vrij te maken. Mijn broertje heeft het uiteindelijk ook gedaan, maar dan aan de andere kant. Die heeft ook nadat mijn vader een beroerte heeft gehad in 2016, heeft hij ook daarna 3 jaar lang erover gedaan om zichzelf los te maken. Omdat hij dan ook niet meer, laat maar zeggen, onder de directe druk van mijn vader stond eigenlijk.
Terwijl hij al ruimte had om te vluchten eigenlijk.
Klopt, ja, dat absoluut. Iedereen had eigenlijk de ruimte om de deur open te trekken. Er werden geen deuren op slot gedaan. En als ze op slot waren, dan waren ze vanaf de binnenkant op slot. Dus het is echt een geestelijke gevangenschap. En je hebt dat aan meerdere. We hebben het natuurlijk over andere sprekers ook. En daar blijkt ook wel vaak dat geestelijke gevangen zitten zoveel meer impact heeft dan fysiek gevangen zitten.
Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja,
ja. Ja, is een beetje in het kort. Ja, heel kort. Maar
jouw vader heeft een hersenbloeding gehad. Die zit in een verzorgingstehuis.
Klopt.
Ja, die is niet, die kan niet meer praten.
Nee, hij is natuurlijk in de gevangenis gegaan voor wat hij gedaan heeft. En uiteindelijk moet een oordeel vellen over hem. Alleen er zijn een aantal regels, die staan in de grondwet. Een van die regels is dat je moet begrijpen wat er tegen je gezegd wordt. Je hebt ten alle tijde de kans om jezelf te kunnen verdedigen. Iedereen heeft dat, omdat het verhaal anders altijd anders kan liggen dan mensen aanvankelijk, laat maar zeggen, kunnen zeggen. Dus je hebt het recht om jezelf te verdedigen. Dat is een heel mooi recht.
Ja.
Alleen op het moment dat jij dus een hersenbloeding hebt gehad en je bepaalde vragen niet meer kan begrijpen, dan kun je jezelf niet verdedigen tegen die vragen. Dus door die grondwet is hij uiteindelijk vrijgekomen, omdat hij niet zichzelf kan verdedigen. Dat betekent niet dat hij vrijgesproken is. Hij is alleen niet veroordeeld, dus hij is wel vrijgekomen. En inmiddels leeft hij in een verzorgingstehuis en zal hij zo op deze manier eigenlijk zijn jaren slijten in het verzorgingstehuis.
Ja. Hoe voel jij je daarbij?
Ik denk dat de beroerte zeker een hele grote straf is. Het is dus waar we het net over hadden, het geestelijke gevangen zitten of het fysieke gevangen
zitten.
Ja, dat
zit hij nu natuurlijk.
Hij zit geestelijk gevangen nu door de gevolgen van zijn hersenbloeding. Mede ook weer door de keuzes die hij gemaakt heeft in het leven. Want hij had natuurlijk naar het ziekenhuis kunnen gaan. Als hij op tijd naar het ziekenhuis gegaan of had ze checks gedaan, had hij misschien bloedverdunners gehad. Hij had misschien al wel daarvoor al een kleine TIA gehad. Lieten zien van, hey, dit komt eraan. Dus ook en nadat hij die beroerte heeft gehad, heeft hij uiteindelijk ook geen medische hulp gehad. Dus, dat wilde hij niet, nee. En de ambulance is ook nooit gebeld. Dus op dit moment zal het voor hem niet beter worden. Volgens mij is het complete linker hersenhelft. Ja, is gewoon afgestorven, is dood en zal nooit meer.
Dus dan doet je rechterkant doet het dan niet meer.
Klopt.
Ja, ja, dat kruist zich.
Ja.
Ja, ik heb je verhaal zo vaak gehoord, maar ik ben ook altijd weer stil van. Of zo.
Ja,
gek is dat.
Het is, ja. Ik vind het zelf ook altijd moeilijk om het verhaal beknopt te vertellen.
Je wordt er echt beter in.
Oké, dat is goed om te horen.
Nee, meen ik echt. Ja. Dat is ook heel moeilijk.
Ja.
Omdat je zelf, ik merk dat zelf ook altijd, je vindt alles belangrijk.
Ja.
En alle details zijn waarschijnlijk ook belangrijk, maar je hoeft niet altijd alles te vertellen.
Nee.
Waar zitten, denk je, de raakvlakken in onze verhalen?
Nou, het grootste raakvlak voor mij is het feit dat wij weigeren te blijven hangen in een gebeurtenis. Maar ook weigeren om de negativiteit uit die gebeurtenis de overtoon te laten vieren. Dus, of de boventoon. Dus op het moment dat je iets naars meemaakt en iedereen maakt nare dingen mee. Op het moment dat je in dat gevoel blijft hangen, dan heeft het zoveel negatieve impact op je leven. En jij hebt een hele nare gebeurtenis meegemaakt. Eentje die heel veel mensen het leven heeft gekost, maar jou ook het leven had kunnen kosten. En vervolgens had je daar natuurlijk ook op een andere manier mee kunnen omgaan. Maar je gebruikt het juist om verbinding op te zoeken. Om andere mensen ook juist bij elkaar te brengen in plaats van mensen te verstoten. Dus ik vind dat een mooie twist die je aan een verhaal
zingeving,
geeft.
Zingeving, noemen ze dat.
En dat is het ook. Dat is precies zingeving.
Ik krijg een beetje jeuk altijd van dat soort termen. Want ik weet niet, het klinkt gewoon een beetje zoetsapper of zo. Maar uiteindelijk is
zingeving,
dat wel.
Zingeving, ik weet het niet. Volgens mij is het toch uiteindelijk zo. Iedereen is op zoek naar naar een zingeving in het leven. En dit is een onderdeel van.
Laatst vroeg iemand aan mij, was je op zoek naar erkenning of zo? Ja, nee, volgens mij is dat niet wat het is.
Erkenning is denk ik niet het juiste woord, nee.
Nee, hè?
Nee. Wat ik wel denk is dat...
ik denk dat wij herkenning
precies
vinden bij elkaar.
Ja, klopt. Ook bij elkaar, inderdaad. Nou ja, een stukje erkenning zal er wel degelijk in zitten. En dat komt omdat je natuurlijk heel veel mensen meemaakt die die dingen meemaken.
Hey, Sascha. Je mag, de vriendin komt even de tandenborst op pakken. Ja, dat blijft erin hoor, dit.
Jawel, zeker.
Jawel, dat is leuk.
Ja,
jawel.
Ja, is goed hoor. Nee, wat ik zelf merk is dat mensen natuurlijk wel eens refereren aan iets wat ze hebben meegemaakt. En daar dan dat enorm groot maken, laat maar zeggen. En op dat moment kan je wel eens hebben dat een bepaald soort van erkenning van... Ik heb ook veel meegemaakt, maar ik heb dat eigenlijk nooit gebruikt in mijn leven. Ik heb dat namelijk 10 jaar lang en ook daarvoor eigenlijk... Ik heb dat eigenlijk 26 jaar lang in mijn leven niet gebruikt. Ik had het kunnen gebruiken naar schuldeisers, bij wijze van spreken. Ik had het kunnen gebruiken voor mijn studie, voor bepaalde gesprekken in sollicitaties. Om op elke manier...
Heb je nooit gedaan?
Ik heb nooit gedaan. Ik heb nooit het verhaal gebruikt. Ik heb nooit mijn situatie gebruikt. Om er beter van te worden.
Heb ik wel gedaan.
Ja, wel?
Niet om er beter van te worden, maar als... fysiotherapeut moet je... Ik ben nu geen fysiotherapeut meer, want op een gegeven moment verlies je licentie. Ik was fysiotherapeut. Je moet bijscholing moet je volgen om je accreditatie, om je titel te behouden.
Okay.
Dat is ook logisch, want er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar behandeltechnieken. En dan moet je wel van op de hoogte blijven en up-to-date zijn. En ik heb toen wel bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Gezelschap van Fysiotherapeuten... Die houden dat dan bij je punten. Heb ik op een gegeven moment wel aangegeven. En wel een beetje om er misbruik van te maken. Van joh, ik heb PTSS opgelopen. Posttraumatische stress door een aanslag. Dus, maar ik had gewoon geen zin om cursussen te doen. Dus toen hebben ze wel het moment dat ik mijn licentie zou verliezen, hebben ze een paar jaar opgeschoven.
Okay.
Dus toen dacht ik wel, ja, dit ga ik wel gebruiken.
Ja, nou kijk.
Ik was ook niet echt in staat om cursussen te doen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik wel dacht, nou... Ik ga het hier wel even inzetten of zo.
Ja, precies.
Maar ik heb het nooit op een manier gebruikt om geld te krijgen of zo.
Nee,
of,
nee. Ik denk dat je dat uiteindelijk ook maar 1 of 2 of 3 keer doet.
Ja.
En er uiteindelijk zelf zo'n afkeer tegen ontwikkelt... dat je jezelf alleen maar eigenlijk in de weg zet op het moment dat je dat gaat doen. En ik heb het trouwens over mezelf, heb ik het overigens over al die jaren... dat het dus niet bekend was, dat dit echt een geheim was... En ik het dus ook niet kon gebruiken, maar dus ook niet deed. Ik
had dat is anders, maar mij was aan alles aan situatie, open.
Precies. Maar nu probeer ik het wel te gebruiken op een goede manier. Tuurlijk. Ik bedoel, we hebben bijvoorbeeld deze podcast. En
je maakt ook gebruik van je... Ja, het is een beetje
maar dat we bijvoorbeeld bij de radio zaten. Kijk, als we deze podcast hadden gemaakt zonder dat we daarvoor die documentaire hadden... En
ja,
dat
we niet
hadden,
op de radio... Nee. Dan hadden we daar. Nee, dus in die zin.
Ja,
gebruik maken. Het is ook soms een beetje verkeerde woordkeuze. Want ik heb al vaker me afgevuurd gekregen. Misschien dat ik het zelf op een gegeven moment ook wel krijg. Van nou, je bent je verhaal aan het uitmelken. Of je maakt er gebruik van. Terwijl, als je studeert en je krijgt een diploma. Dan ga je die kennis ook gebruiken om er geld mee te verdienen. Alleen dat wordt dan niet zo benoemd.
Nee.
Terwijl, ik vind een aanslag overleven en daarvan leren. Is ook bijna een soort studie. Wat je hebt meegemaakt. Ja. Als je dat een plekje geeft en daar... de mooie dingen uithaalt. Ja. Dat is ook bijna een soort studie.
Ja.
Dus in die zin is het precies hetzelfde, vind ik. Het is maar net hoe mensen...
En uiteindelijk gaat het ook om de reacties die je krijgt van het publiek. die jouw lezing bijwonen, die jouw lezing aanhoren. En als zij aangeven dat ze wat aan gehad hebben, die mensen tellen ook alleen maar. Het gaat natuurlijk niet om de mensen die op internet zitten en die jouw lezing nooit hebben bijgewoond. Het gaat om de mensen die daadwerkelijk in de zaal zitten, het verhaal aanhoren en daar wat mee kunnen.
En dat merken we allebei, denk ik. Ja, nu we hebben natuurlijk aardig wat afleveringen ook van de podcast opgenomen. Hè? En nogmaals, misschien is dit de eerste aflevering die je luistert, maar het zijn ook heel veel mensen die herkenning halen uit de onderwerpen die we bespreken. De aflevering over de dood. Ik heb laatst een mooi berichtje van iemand van, oh, wat een mooi zwaar onderwerp. Ik wilde het eigenlijk niet luisteren, maar wat tof dat jullie daar zo luchtig mee omgaan. Dat is ook mooi.
Klopt.
Dat is ook mooi. Waarom we dit doen. Ja. En humor moeten we ook nog een keertje doen. Maar deze aflevering was niet zo humoristisch als normaal. We maakten ook wel grapjes over wat we hebben meegemaakt. Ja. En dat blijft ook gewoon heerlijk.
Ja, ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Precies, het is ook goed om te benoemen als dit wel de eerste aflevering is die je luistert.
Misschien wat zwaarder.
Dit zal niet de toon zijn van elke podcastaflevering. We proberen alledaagse onderwerpen te behandelen. We proberen onze week, hoogtepunten uit onze week te benoemen. Ja. Leuke dingen.
Dingen
waar je over verbaast. Dat heeft Ferry voornamelijk, die verbaast zich nogal eens.
Druk maken.
Druk maken doe jij ook, ja.
Je schaam over dingen.
Doe jij ook, ja.
Nee, jij ook.
Oh ja, ik ook, ja. Ja. Nee, klopt.
Nee, dus het is het moet een weerspiegeling zijn van ons leven.
Precies.
En leermomenten vooral. En wat zijn onderwerpen die we nog niet behandeld hebben? Waarvan je denkt dat... bepaalde onderwerpen. Vrienden van me zeiden, ja, wanneer ga je het over seks hebben? Dan zeg ik, ja, ik weet niet. Dat vind ik een gevaarlijk onderwerp. Ik denk dat dat te veel knippen wordt met mijn niet-filter, zeg maar.
Je hebt geen filter. Nee,
nee, precies. Dus...
Dat is trouwens ook goed om te benoemen. Wat je het nou toch over gehad hebt. Is dat we zijn absoluut geen gelijke personen. We zitten niet hetzelfde in elkaar. En dat zul je misschien niet altijd merken tijdens de podcast. Maar jij hebt geen filter. Jij zegt gewoon wat je denkt. Ik heb wel een duidelijk filter.
Je hebt geen punten.
Ik heb geen punten, dus het is ook
net gemerkt ook.
Ja, wanneer dan?
Nee, dat geeft niet. Je hebt gewoon veel antwoord, maar dat mag. Dat mag nu ook. Wat lach je?
Ik weet niet, ik ben mijn verhaal kwijt. Moet ook niet. Kijk, dit begint al meer te lijken op onze overige aflevering.
Ja, en deze aflevering is bedoeld om even een klein beetje... want we zitten alweer tegen de 40 minuten aan, joh. Ik dacht, gaat dat lukken met deze insteek van vandaag, heel helemaal onvoorbereid. Nee, ik denk dat het wel goed is om mensen ook even in de... wat wil ik nou zeggen?
Gaat lekker zo.
Ja, nee, je onderbrak me. Toen was ik uit mijn flow.
Ja, ligt aan mij.
Nee, mensen een klein beetje inzicht geven van wie zijn die gasten nou? Wat hebben ze meegemaakt? En waarom zijn ze godsnaam een podcast begonnen? Want je lijkt wel tegenwoordig... Ik kreeg laatst ook een foto toegestuurd van Johan, als hij luistert. Want hij luistert altijd van twee blanke mannen die weer zo'n podcast moeten maken. Het was een soort meme grapje en dat stuurde hij naar mij. Precies wat wij doen ook weer.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, nee... En niet om onszelf op een voetstuk te plaatsen. Maar wat we hebben meegemaakt, dat maakt gewoon niet heel veel mensen mee.
Nee.
Bijzonder de aanleiding van dit alles wat we mee hebben gemaakt. Dat is gewoon wel heel bijzonder. En ik denk dat je op bepaalde vlakken daar best wel een bepaalde autoriteit mag hebben. Als je over bepaalde onderwerpen gaat hebben.
Ja.
Omdat we het echt doorleefd hebben.
Ja, dat is waar.
En we zijn geen professionals. We zijn geen autoriteit. Maar omdat je het hebt doorleefd en je hebt het van geleerd. Denk ik wel dat mensen er wel iets aan kunnen hebben.
Eens.
Het is niet, we verzinnen niet zomaar iets.
Nee,
we geloven
niet.
Echt wat we zeggen.
Niet altijd, maar...
Nee. Ja, wat ik zeg wel. Dan
ja, maar. Jij wel, ja. Nee, maar het is ook, we vinden het ook leuk om te doen.
Ik vind het heel leuk om te doen.
En het is ook iets wat we allebei ook in ons leven hebben meegemaakt... en wat heel veel mensen zullen herkennen. Als jij alleen maar dingen doet die je niet leuk vindt... en die je denkt dat je moet doen, loop je op een gegeven moment vast. Je moet op een gegeven moment ook iets in je leven doen wat je echt leuk vindt. En dit vinden we gewoon allebei erg leuk om te doen. We halen er plezier uit. We halen er heel veel uit eigenlijk. En dat is ook een van de redenen om het te blijven doen.
We zullen het ook zeker blijven doen, hè?
Yes, ja.
Ja, ik weet nog niet waar het aan toe gaat ook. We
Amerika.
Sowieso. Nou, we hopen natuurlijk dat dit ook wel het grootste opgepikt wordt... en geplucht wordt ergens. Dat zou ook leuk zijn.
Ja.
Maar er komen nog heel veel leuke afleveringen aan. We gaan een aantal afleveringen in Amerika opnemen. Nemen dit podcastsetje, nemen we mee. Het gaat ook heel bijzonder worden. Maar zolang wij het leuk vinden om dit te blijven doen, zullen we er ook zeker mee doorgaan.
Yes.
Dus jij als luisteraar, mocht dit je 14e aflevering zijn, onwijs bedankt voor het luisteren.
Ja,
en mocht dit je eerste aflevering zijn, nogmaals, leuk dat je bent begonnen. En de andere afleveringen zijn allemaal veel beter en gezelliger.
Echt top, ja.
Dan deze. Dus blijf alsjeblieft luisteren. En,
tot volgende week.
Tot de volgende.
Ja, dankjewel. Leuk dat je onze podcast hebt geluisterd. Ferry en Edino overleven. Check vooral ook even onze social media kanalen, waaronder Instagram over.leven.podcast. Als je vragen, suggesties of leuke onderwerpen weet voor onze toekomstige podcast, laat ze even achter in onze berichtenbox.